Welkom bij Moordmoment, een podcast waarin we een moment nemen om moord en mysteries te onderzoeken. Welkom terug bij een nieuwe podcast van Moordmoment. Vandaag gaan we het hebben over de zaak van Larissa Dumont. Manegehoudster en amazone Larissa Dumont wordt dood in de paardenbak achter haar huis aangetroffen. Was het haar paard die haar doodbeet? Werd ze geraakt door een spijker? Of was het toch haar partner Ronald die haar van het leven beroofde? Manegehoudster en amazone Larissa Dumont is op 27 mei 1997 rond 8:30 in de avond om het leven gekomen tijdens of na een training met haar paard Jetalito Jetset. De succesvolle westernrijdster en moeder van een zoontje van 3 werd 25 jaar oud. De vrouw werd dood aangetroffen in de paardenbak achter haar vrijstaande woning aan Blokland in het Zuid-Hollandse dorpje Nieuwveen. Uit onderzoek na haar dood werd door de politie geconcludeerd dat ze stierf aan de gevolgen van een beet van haar eigen paard. Het was haar vriend Ronald die Larissa's lichaam in de paardenbak aantrof. Enkele meters verderop draafde haar quarterhorse Jetalito Jetset rond met bloed op zijn hoofd, mond en neus. Ronald was naar Larissa op zoek gegaan, omdat ze langer dan gebruikelijk weg was gebleven. Politieonderzoek wees uit dat het vermoedelijk om een ongeluk ging. De verwondingen van Larissa zouden door Jetalito zijn aangebracht. Hij zou zijn geschrokken en Larissa te lijf zijn gegaan. Ze had zeer zware verwondingen aan haar keel en op diverse plaatsen in de paardenbak werden bloedsporen aangetroffen. Een van de agenten vertrouwde het niet helemaal. Hij nam de foto's mee naar een in de buurt wonende patholoog van het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Toen de patholoog de foto's zag, verklaarde hij dat de verwondingen zeer zeker mogelijk door een paard zouden kunnen zijn toegebracht, maar adviseerde sectie op het lichaam om zaken uit te sluiten. De dienstdoende officier van justitie dacht daar anders over en gaf geen toestemming voor sectie. De conclusie van de schouwarts gaf aan dat het zeer goed mogelijk was dat Larissa was overleden aan de gevolgen van paardenbeten en het onderzoek werd daarmee afgesloten. Larissa werd begraven en het dossier verdween in de la. Larissa en Jetalito waren de laatste 5 jaar een graag gezien duo op tal van western-evenementen, waarbij ze vooral de laatste 2 jaar nogal wat prijzen in de wacht sleepten. Een aantal insiders gaven aan dat de 8-jarige Jetalito al jaren bekend stond als nukkig en dat hij bij tijden agressief gedrag vertoonde. Larissa's vroegere bijrijdster Anne Matron zei hier het volgende over. Hij vertoonde dat typische bijterige hengstengedrag al vanaf jongs af aan. Hij beet, als hij in een kwaaie bui was, naar alles wat in de buurt kwam. De meeste mensen waren daarom als de dood voor hem en durfden niet in zijn buurt te komen. Larissa kende zijn agressieve nukken en was er absoluut niet bang voor. Als hij hapte, gaf ze hem gewoon ongenadig op zijn donder. De conclusie werd al snel getrokken. De hengst zou Dumont hebben gedood door een beet in de nek tijdens de training. Jarenlang werd het paard aangeduid als de horrorhengst en de politie adviseerde de nabestaanden om het paard te laten afmaken. Dit dier is levensgevaarlijk en onberekenbaar. Het was alsof het slachtoffer door een roofdier te grazen was genomen, verklaarde zij. Driekwart jaar na de dood van Larissa deed haar toenmalige vriend Ronald zijn verhaal. Hij vertelde weinig van paarden af te weten. Larissa had vlak voor het rijden gezegd dat ze met sporen op Jetalito zou gaan rijden. Ronald had haar van een afstand in de gaten gehouden. Na ongeveer 5 minuten probeerde Larissa af te stijgen en nog eens 10 minuten later begon Ronald zich ongerust te maken omdat hij haar niet meer zag. Hierop liep hij naar de buitenbak, waar hij het paard stil zag staan en zijn vriendin op de grond zag liggen. Hij dacht eerst dat ze bewusteloos was, maar toen hij haar verwondingen zag, wist hij dat ze dood was. Hij verklaarde dat het paard bloed om de mond had. Op het moment dat de politie arriveerde, was Ronald nog volledig in shock. De volgende dag ging Ronald op zoek naar aanwijzingen, maar hij vond niets waarop wees dat Larissa was gebeten. Hij zag wel dat een van de stijgbeugels van het zadel beschadigd was en constateerde dat Larissa van het paard was gevallen, in de beugel was blijven hangen en met haar hoofd tegen een blok aan was geslagen. Een aantal westernruiters concludeerde dat Larissa waarschijnlijk niet eens op haar paard had gezeten, omdat ze gymschoenen droeg, iets waar een ervaren Amazone niet mee gaat rijden. Om de schoenen zaten sporen, maar die waren zo strak aangesnoerd dat het ijzeren deel op de Achillespees drukte, wat veel pijn veroorzaakt. Ze melden ook dat het paard ongewoon was opgezadeld, alsof het door iemand was gedaan die geen verstand van paarden had. Ook de patholoog gaf een reden waarom het sleepverhaal niet klopt. Hij verklaart: dan had het letsel er totaal anders uitgezien. Bijbehorende sleep- en bloedsporen zijn er blijkens de foto's niet in de manege. De ligging van het slachtoffer en het bloedpatroon op haar kleding, rond het lichaam, op de sporenriempjes en op het paard, stroken niet met dit verhaal. Alles wijst erop dat de vrouw elders is omgebracht en later is neergelegd. Het slachtoffer was, nadat ze de verwondingen opliep, niet meer in staat nog een stap te verzetten, laat staan haar paard af te zadelen. Ronald gaf namelijk aan Getelito ongezadeld te hebben aangetroffen, maar de toegesnelde politie had bij het bloedbad geconstateerd dat het dier wel degelijk een zadel op zijn rug had. Larissa kan, gezien haar bizarre verwondingen, haar paard onmogelijk nog zelf hebben opgetuigd. Dat doet vermoeden dat iemand anders dat heeft gedaan en de zaak in scène heeft willen zetten. Volgens een belangrijke getuige ging het al een tijdje niet goed tussen Larissa en haar vriend Ronald. Hij vertelde dat Larissa's vriend haar probeerde te dwingen te stoppen met de paarden en dat ze daarom een punt achter hun relatie wilde zetten. Na haar dood kreeg de man een deel van haar erfenis en verdiende hij geld aan de verkoop van haar paarden. De familie heeft nooit iets te horen gekregen over de details van de dood van Larissa. Zij zeggen: de politie liet ons geen foto's zien en daarom gingen we altijd uit van een ongeluk. Nu blijkt dat er wel degelijk sprake is van een misdrijf en wij vinden dat de politie alsnog onderzoek zou moeten instellen. Want als het moord was, loopt er wel een dader vrij en onbestraft rond. De nabestaanden hadden in eerste instantie besloten het moordpaard zo snel mogelijk te laten afmaken, maar hebben daar uiteindelijk van afgezien. Volgens deskundigen bleek het paard helemaal geen agressieve aard te hebben, ondanks eerdere uitspraken. Getelito Jetset overleed 11 jaar na de dood van zijn voormalige eigenaresse in april 2008. Hij stierf in het harnas toen hij een hartstilstand kreeg tijdens het dekken van de merrie. Met het verstrijken van de tijd rijzen twijfels over haar doodsoorzaak. Beschuldigende vingers gaan richting Ronald. Hij zou uit zijn op haar geld, dat zij al jong erfde nadat haar ouders de dood vonden bij een auto-ongeluk. In 2014 besluit het Cold Case Team het dossier te heropenen om vast te stellen of er een misdrijf is gepleegd en door wie. Tientallen getuigen werden verhoord en tientallen experts bogen zich over de beschikbare informatie. Het bloed op de neus van het paard leek erop te zijn gesmeerd en het geheel lijkt in scène gezet door een amateur. De optuigingen van het paard en de kleding van Larissa kloppen niet. Volgens de verklaring van Ronald zou Larissa bij het rijden van de hengst zijn gevallen en vast blijven zitten in de beugels. Maar aangezien hij verklaarde dat het paard geen zadel op had, kan er dus geen sprake zijn geweest van beugels. Bij toeval kreeg toen een niet bij de zaak betrokken rechercheur de foto's van Larissa's zaak onder ogen. Nadat hij de foto's eens goed had bekeken, kon hij niet anders dan concluderen dat het eerste onderzoek onvolledig was geweest. De foto's toonden volgens hem aan dat Larissa hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer van een misdrijf was geworden. Hij stelde de verantwoordelijken van zijn korps schriftelijk van zijn bevindingen in kennis en verwachtte eigenlijk dat men het onderzoek zou heropenen. Het duurde uiteindelijk heel lang voordat hij een officiële reactie kreeg en die reactie was zeer teleurstellend. De NFI had de zaak bekeken en zag geen reden om terug te komen op hun eerdere standpunt, namelijk dat Larissa was overleden ten gevolge van paardenbeten. De zaak ging opnieuw op de plank, tenminste bij politie en justitie. In 2014 kwamen diezelfde foto's in handen van Telegraafjournaliste Jolande van der Graaf. Zij ging vervolgens op onderzoek uit, ondervroeg getuigen en ruikte uit naar diverse deskundigen. Een dierenarts gaf aan het onlogisch te vinden dat het dier in de hals van de vrouw had gebeten. Paardenbeten komen vaak voor op de arm, maar vrijwel nooit in de nek. Bovendien zijn de tanden van een 8 jaar oud paard lang niet meer zo scherp. Zelfs leden van de bereden brigade van de politie hadden zich verzet tegen de paardenbetenconclusie. Deze politiemensen hadden benadrukt dat paarden stompe tanden hebben en bovendien geen mensen doodbijten. Forensisch patholoog Dennis Pentloff heeft de foto's bekeken en concludeerde dat de verwondingen op het lichaam klassieke snijwonden waren, aangebracht met een scherp voorwerp, zoals een mes. Door een gapende wond was haar hoofd nagenoeg van de romp gescheiden en op de binnen- en buitenzijde van haar rechterhand zaten verwondingen. Dennis Pentloff oordeelt: in Larissa's hals waren er meerdere scherprandige en diepe verwondingen van oor tot oor. Nergens zijn paardentandafdrukken te zien. Dit zijn klassieke snijwonden, vrijwel zeker toegebracht met een mes. Dit is 100% een misdrijf. De wonden aan de rechterhand komen hiermee overeen. Deze vrouw heeft het wapen zien aankomen en geprobeerd zich te verweren. Bloeduitstortingen tonen veel geweld aan en opnieuw ontbreekt elk spoor van paardenbeten. Patholoog Spendlove was er 100% van overtuigd dat het hier om een misdrijf ging en adviseerde het lichaam van Larissa te laten opgraven voor sectie. Ook andere deskundigen bleken verbaasd over de conclusie van de politie. Volgens hen kon er geen sprake zijn van dood door een paardenbeet. Nadat Jolande van der Graaf een artikel in de Telegraaf publiceerde, maakte politie en justitie begin september 2014 bekend dat zij de dood van Larissa Dumont opnieuw zouden gaan bekijken. Tot nu toe deden politie en justitie haar dood af als een ongeluk. De uitslag van het onderzoek van journalisten van der Graaf bracht ze op andere gedachten. De politiefoto's toonden Larissa's zwaar gehavende lichaam, de plaats van het misdrijf en van haar paard. Larissa's lichaam was zwaar toegetakeld en haar hals was diep ingesneden. Ze lag in een vreemde houding. Ze had niet alleen op haar lichaam bloed, maar ook op haar handen zaten diepe sneeën, alsof ze een belager te lijf wilde gaan. De foto's toonden ook dat het paard werd aangetroffen met een te klein hoofdstel om en een te zwaar bit in. Hierdoor kon de mond van het dier niet of nauwelijks open. Volgens veterinaire experts was het paard hierdoor niet in staat zulke verwondingen toe te brengen. De sporen wijzen op een in scène gezette gruweldaad om een misdaad op een ongeluk te laten lijken. Nieuwe getuigen verklaarden dat Larissa's paard een mak en zeer goed getraind paard was die zijn eigenaresse nooit te lijf zou gaan. Hoe anders is deze verklaring dan die van voormalig bijrijdster Anne Matron in 1997? Er kwamen aanwijzingen dat Larissa's toenmalige vriend Ronald betrokken zou zijn. Zijn verklaringen waren tegenstrijdig en zijn motief geloofwaardig. Hij wilde dat zij haar paarden de deur uit zou doen. Voor de wedstrijd Amazone was dat onbespreekbaar en het maakte haar woedend. Na haar dood kon hij alsnog de paarden verkopen en de opbrengst opstrijken. Begin maart 2015 wordt de zaak, na maandenlang beraad, heropend. Ronald is dan inmiddels 40 jaar oud en hun zoon Dylan 20. Beiden wonen niet meer in Nieuwveen. Ondanks dat politie en justitie uitgaan van een noodlottig ongeval, wordt haar lichaam halverwege maart opgegraven en naar het NFI gebracht, waar het werd onderzocht met de nieuwste opsporingstechnieken. Daarnaast zou het 15-man sterke cold case team van de politieeenheid Den Haag het tactisch onderzoek doen. Men zou onder meer de door de Telegraaf opgespoorde getuigen en deskundigen horen. Het zal waarschijnlijk geen makkelijk onderzoek worden voor de forensische experts en de politie. Veel sporen zijn al verdwenen. Zo zijn Larissa's kleding en schoenen, waarop mogelijk het DNA van de moordenaar heeft gezeten, allang vernietigd. En ook zijn de woning, de stallen en de paardenbak van de Amazone jaren geleden verkocht en gesloopt. Volgens het heropende onderzoek kwam Dumont om het leven door een ongeluk. Waarschijnlijk is ze vast komen te zitten in de stijgbeugel doordat haar voet er doorheen gleed. Volgens het OM zijn haar verwondingen vervolgens veroorzaakt door een uitstekende schroef of spijker in de paardenbak waar zij toen met haar paard tegenaan reed. In de Telegraaf werd gesuggereerd dat Larissa niet op haar paard had gereden omdat ze sportschoenen droeg. Uit nieuwe getuigenverklaringen blijkt dat de vrouw wel degelijk op haar paard zat. En ze zou verschillende keren zijn gewaarschuwd dat het gevaarlijk is om met sportschoenen te rijden. Het OM denkt ook dat die schoenen een rol hebben gespeeld bij het ongeluk. Omdat het paard waarschijnlijk is doorgelopen nadat de vrouw haar hoofd had gestoten, zijn haar relatief kleine verwondingen volgens het OM waarschijnlijk vergroot door een uitstekende spijker. Arts en forensisch antropoloog Reza Gerritsen, ook wel Mr. Bones genoemd, kan aan de hand van botten meer vinden dan wie dan ook. Wereldwijd gezien is zijn kennis en kunde uniek. Reza heeft ook deelgenomen aan het forensisch onderzoek naar de slachtoffers van vlucht MH17 en heeft al vele moordzaken opgelost. Vanwege de ontstane twijfels buigt hij zich nu over de oorzaak van de dood van Larissa. Op basis van de bevindingen van het NFI ontwikkelt de politie een aantal scenario's voor de dood van Larissa Dumont. Reza Gerritsen en zijn collega's schatten in hoe aannemelijk die scenario's dan zijn. Het NFI doet ook aanvullend onderzoek, zodat eventueel nieuwe vragen die opkomen ook kunnen worden beantwoord. Een en ander wordt in een uitvoerig verslag vastgelegd dat naar het Openbaar Ministerie gaat. Daarna volgt de herbegrafenis van Dumont. De politie zegt ruim de tijd te willen nemen voor het onderzoek. Reza hield de opgravingen nauwlettend in de gaten. Hij vertelt dat het belangrijk is om te zien hoe een lichaam wordt aangetroffen en welke veranderingen ontstaan als gevolg van de opgraving. Als Reza en zijn collega's niets vinden, vindt niemand iets, zeggen kenners. De politie realiseert zich terdege dat de heropening van de zaak en het opgraven van de resten zeer ingrijpend zijn, maar voelt zich verantwoordelijk om duidelijkheid te scheppen voor de nabestaanden. En ook in de paardenwereld blijft deze zaak voor opschudding zorgen. Met zowel een lichtmicroscoop als met een elektronenmicroscoop wordt onderzoek gedaan naar microsporen die duidelijkheid kunnen verschaffen over de doodsoorzaak. Mr. Bones, Reza Gerritsen en zijn team richten zich op de botten. Die worden schoongemaakt, daarna met het blote oog bekeken en vervolgens met een elektronenmicroscoop totdat ieder detail is onderzocht. Microanalyse van invasieve trauma's, zo heet dat. De onderzoekers speuren naar beschadigingen van de botten, van bijvoorbeeld microscopisch kleine sporen van een slag- of steekwapen. Dergelijk onderzoek bestaat inmiddels 10 jaar in Nederland, maar was in 1997 nog niet voorhanden. Het is top of the bill wat we hier doen, ook wereldwijd gezien, zegt Reza trots. Zelfs als het onderzoek niets oplevert, zegt dat wel degelijk iets. Het zou namelijk de theorie kunnen ontkrachten dat Larissa is omgebracht met een scherp voorwerp. Zulke verwondingen zouden met de huidige onderzoekstechnieken op de botten te zien moeten zijn. Het NFI heeft bij het onderzoek op de resten van Larissa helemaal niets gevonden dat wijst in de richting van een misdaad. Het Openbaar Ministerie neemt die conclusies over en doet alle andere opties rond de dood daarmee af als fabels. Waar in 1997 het paard verantwoordelijk bleek voor haar verwondingen, concludeert men nu dat het paard onschuldig is. Waarschijnlijk stierf Larissa door een noodlottig samenloop van omstandigheden in haar paardenbak. Mogelijk is ze met haar voet door de beugel van het zadel van haar paard geschoten en daarna met haar hoofd tegen een spijker in de rijbak gestoten. Met die conclusie komt een definitief einde aan bijna 20 jaar onzekerheid in de bizarre voormalige cold case zaak die het Nieuw-Veense Blokland in haar greep hield. In 2019 vraagt journaliste Jolanda van der Graaf opnieuw naar aandacht voor meer onderzoek naar de zaak. Ze begrijpt er niets van. Ze zegt: het meest frustrerende was dat het OM opnieuw geen serieus onderzoek deed. Er was geen enkele onderbouwing waarom de paardenbeet ineens niet meer klopte. Verklaringen van belangrijke getuigen werden door het cold case team van politie Den Haag niet gehoord. En bovendien klopte de uitleg van Larissa's dood niet. Er was maar één getuige die een spijker had gezien. Maar wat diegene precies had gezien, bloed of haar, wist die persoon zelf ook niet precies toen ik daarnaar vroeg. Er is zelfs geen foto van die spijker. Jolande van der Graaf laat het er niet bij zitten en schakelt opnieuw experts in. Nederlandse en Amerikaanse deskundigen, onder wie meerdere forensische pathologen en enkele oud-medewerkers van de FBI, krijgen informatie van de zaak Dumont te zien. En iedereen bevestigt: hier is geen sprake van letsel door een spijker. Een spijker laat heel andere verwondingen achter. Ze komen tot de conclusie dat het hier om een misdrijf gaat en vinden het onbegrijpelijk dat het OM blijft vasthouden dat het niet zo is. Het OM verklaart dat er destijds uitgebreid onderzoek gedaan is, waarbij meerdere deskundigen zijn ingeschakeld en gehoord. Dit leidde tot de conclusie dat er geen sprake was van een misdrijf. Maar waar politie en justitie de doodsoorzaak hebben aangepast van dodelijke paardenbeten naar val van paard langs spijker, spreken de 8 geraadpleegde deskundigen die Van der Graaf sprak van moord. Volgens Jolande van der Graaf probeert het OM in zaken zoals die van Larissa eigen fouten te verdoezelen. Dit was zij al in vele andere zaken tegengekomen. Ze geeft aan dat het nodig is om een onafhankelijke commissie in te schakelen. Een delegatie uit de Tweede Kamer is het met haar eens en vraagt minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus om opheldering. De zaak Larissa Dumont wordt specifiek benoemd. De Kamerleden vinden het zeer onbevredigend dat deze zaak niet door politie en OM werd en wordt beschouwd als misdrijf en dat er geen serieuze stappen zijn gezet om andere scenario's te onderzoeken, zeker gezien de zeer serieuze kanttekeningen van allerlei getuigen en deskundigen. Journaliste Van der Graaf sprak met Veronique, een goede vriendin van Larissa. Zij heeft nooit geloofd in de verklaringen van de autoriteiten wat betreft de doodsoorzaak. Maar pas in 2019 ontdekte zij dat dit ook de officiële conclusie van de politie was. Ze zegt: niemand wist wat er precies gebeurd was, maar dat de opsporingsdiensten met zo'n belachelijke verklaring kwamen, maakte mij behoorlijk pissig. Ik dacht eerlijk gezegd dat het een sensationele krantenkop was. Toen de zaak in 2014 heropend werd, besloot ze een verklaring bij de politie te geven. Een maand voor haar dood was er brand bij Larissa, herinnert Veronique zich. Dat vond ze verdacht. Naar mijn idee bestaat er een relatie tussen de brand en haar dood, en die vermoedens heb ik altijd gehad. Maar in de jaren na haar verklaring werd Veronique nooit benaderd door het OM voor een toelichting. Ze zegt: dat vond ik raar. Het lijkt mij namelijk belangrijke informatie. Ik ben kotsmisselijk dat er steeds weer wordt opgerakeld wat er mogelijk met Larissa gebeurd kan zijn. De manier waarop het OM en de politie met de zaak van Larissa zijn opgesprongen is op zijn minst zeer onzorgvuldig. Zoek het nou toch eens tot de bodem uit. Het bleek dat enkele weken voor het fatale ongeluk dat er een brand had gewoed in de boerderij waar Larissa, haar zoontje en toenmalige partner Ronald woonden. Op het moment van de brand waren alleen Larissa en haar zoontje thuis. De 2 lagen boven te slapen en konden door de brandweer worden gered. Larissa werd met ademhalingsproblemen overgebracht naar een ziekenhuis. De brand was vermoedelijk ontstaan door een constructiefout in de schoorsteen. Maar bij een van de toegesnelde brandweerlieden bleef daar twijfel over bestaan. Volgens haar vriendinnen had Larissa zelf het vermoeden dat de felle zolderbrand was aangestoken. En ze was erg bang dat haar iets zou overkomen. Ze voelde zich ernstig bedreigd. Rond datzelfde moment bleek een ex-partner van Larissa zich met criminele activiteiten bezig te houden en kwam vast te zitten in het buitenland. In 2021 schreef journaliste Jolande van der Graaf samen met oud-rechercheur Dick Gozeweer samen een boek over deze zaak en deden, samen met de achternicht van het slachtoffer, bewust op Nationale Vrouwendag, aangifte van de vermoedelijke moord op Larissa Dumont bij het college van procureurs-generaal. Dat is de top van het Openbaar Ministerie. De achternicht verklaart: voor ons als familie is het onverteerbaar dat de moord op Larissa niet serieus door politie en justitie wordt onderzocht. Larissa was een bruisende vrouw die midden in het leven stond. Een en al ambitie was ze, met allerlei toekomstdromen, over haar zoontje, paarden, wedstrijdrijden en haar boerderij. Niemand mag straffeloos uit het leven worden gerukt door het toedoen van een ander. We hopen dat het college van procureurs-generaal alsnog een serieus politieonderzoek laat instellen en dat er na zo'n lange tijd alsnog gerechtigheid komt voor mijn achternichtje. Zelfs na het heropenen van het onderzoek in 2015 stelde de beloofde diepgravende naspeuringen weinig tot niets voor. Vriendinnen van Larissa zijn nooit als getuigen gehoord en het twee decennia volgehouden paardenbeetscenario werd nagevonden beschadigingen op Larissa's skeletdelen plotseling wel van tafel geveegd, zonder enige uitleg. Ook het spijker- en sleepscenario kon de vele diepe snijwonden op verschillende plekken van haar lichaam niet verklaren, maar werden verder ook niet onderzocht. Alle deskundigen zeggen ervan overtuigd te zijn dat Larissa Dumont met een mes is aangevallen. Blijkens diepe snijwonden in haar hand probeerde de vrouw zich te verdedigen. Na een vermoedelijke wurgpoging heeft de dader haar volgens de 8 experts de hals doorgesneden. Daar had Larissa een diepe, kaarsrechte en horizontale snijwond. Veronique en Jolanda waren beiden jarenlang bevriend met Larissa. Net als het slachtoffer deden zij destijds een westernrijden. De drie vrouwen kwamen elkaar voortdurend op wedstrijden en bij demonstraties tegen. Jolanda en Larissa spraken elkaar wekelijks. En ook Veronique had een zeer hecht contact met haar vriendin. Larissa en zij kenden elkaar al vanaf hun 10e jaren. Jolanda zou in 2014 door het Cold Case Team Den Haag worden gehoord. Dat gebeurde niet. Ze werd tot haar verbijstering afgebeld door een rechercheur die haar vertelde geen toestemming van zijn meerdere te hebben gekregen om haar verklaring op te nemen. En Veronique legde 5 jaar geleden een belangrijke getuigenis af bij de politie en haar woonplaats. Daarin benadrukte zij grote twijfels te hebben bij de eerdere brand in Larissa's huis. De agenten zouden die verklaring doorsturen naar het Haagse Cold Case Team. Maar ook daarna bleef het stil. Waarom werden zij niet verhoord? Waarom blijven het OM en het NFI hardnekkig bij hun spijkersleeptheorie, terwijl alle experts anders verklaren? En waarom is de rol van toenmalig partner Ronald niet verder onderzocht? Inmiddels heeft het college van procureurs-generaal laten weten de aangifte van de journalist en de oud-rechercheur te hebben ontvangen en die tevens te hebben doorgestuurd naar de afdeling bestuurlijke juridische zaken van het parket-generaal. Het is weer afwachten dus. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com. Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer!